Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen opnieuw zullen kijken naar de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. U heeft misschien vernomen dat paus Franciscus in het ziekenhuis is opgenomen. Betekent ook dat er dus geen audiënties hebben plaatsgevonden. En om u helemaal gerust te stellen, zullen we daar eerst even blijven bij stilstaan, alvorens we dan terugblikken op de voorbije activiteiten van paus Franciscus. Want ja, wanneer de paus, die toch wel van een gevorderde leeftijd is, te maken krijgt met gezondheidsproblemen. En zeker omdat onmiddellijk gemeld werd dat het over ademhalingsproblemen zou gaan, ja, dan dacht men in verschillende media eerst al aan COVID-19, maar dat heeft geen COVID-besmetting opgelopen. Het Vaticaan heeft daar ook over gecommuniceerd. Het is zo dat paus Franciscus dus een medische controle heeft ondergaan op woensdag 29 maart, vlak na de generale audiëntie, in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Hij zei daarbij ook nog in een verklaring die werd verspreid door de Vaticaanse persdienst, dat hij geraakt was door de vele tekenen en de berichten die hij heeft ontvangen voor de nabijheid en de gebeden naar aanleiding van zijn gezondheidssituatie, in een mededeling die dan woensdagmiddag naar de journalisten werd gestuurd, heeft de directeur van het persbureau van de Heilige Stoel, Matteo Bruni, een verklaring gegeven waarin hij meedeelde dat de Heilige Vader dus naar het Gemelli Hospitaal is gegaan voor enkele eerder geplande controles. Zoals gebruikelijk heeft dus de Heilige Vader een generale audiëntie gehouden op het Sint-Pietersplein. Die kon u trouwens meevolgen via Radio Vaticaan Live. En daarna werd ook duidelijk dat hij nog steeds last had van ademhalingsproblemen. Dat was al zo in de afgelopen dagen. En dus was er een controle gepland in het ziekenhuis vlak na de generale audiëntie. Daar heeft hij dus enkele medische controles ondergaan en de resultaten die wijzen op een infectie van de luchtwegen. Zoals ik al eerder zei, gaat het niet over COVID-19, het gaat niet over een coronabesmetting, die een paar dagen toch passende medische behandeling in het ziekenhuis zal vereisen. Vandaag, op donderdag 30 maart, is er een nieuw bericht uitgestuurd dat paus Franciscus in de afgelopen nacht goed heeft gerust. Hij heeft verder ook gezegd, de directeur van de persdienst zei, dat het de gezondheidstoestand van paus Franciscus langzamerhand verbetert en dat de geplande behandelingen gewoon worden verder gezet. De paus heeft ontbeten en na het ontbijt enkele kranten gelezen en zijn werk opnieuw hervat. Voor de lunch kwam hij in gebed bijeen in een privékapel in het ziekenhuis en heeft hij ook de Heilige Eucharistie ontvangen. Opnieuw werd bevestigd dat de begroetingen en de wensen voor zijn spoedig herstel het Vaticaan binnenstromen momenteel. Dus veel reactie vanuit de wereld van mensen die begaan zijn met de gezondheid van de Heilige Vader. Uiteraard hebben wij zelf ook al daarvoor gebeden en nodigen we u graag uit om dat opnieuw te doen. Laten we samen daartoe een weesgegroet bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maagd Maria, we vragen u om te waken over de Heilige Vader, Paus Franciscus en hem genezing te brengen. Amen. Dat betekent dus dat uiteraard geen audienties zijn gehouden in de afgelopen dagen, maar eerder heeft hij een ontmoeting gehad met seminaristen afkomstig uit Calabria. Daar konden we in een vorige aflevering reeds iets over vertellen, maar de inhoud van de toespraak die kon u nog niet beluisteren. En daar gaan we vandaag blijven bij stilstaan. Het is altijd interessant om de Heilige Vader tot seminaristen te horen spreken, omdat het een idee geeft van welk profiel Paus Franciscus eigenlijk droomt voor toekomstige priesters. De paus zei daarbij het volgende: dierbare broederbisschoppen, dierbare seminaristen. Ik dank de bisschoppenconferentie van Calabria dat ze deze pelgrimstocht naar Rome met de seminaristen hebben ondernomen en ik ben ook blij u allen te mogen verwelkomen. Ik dank Monseigneur Fortunato Morone voor de woorden die hij tot mij richtte. Ik groet hierbij de rectoren, de geestelijke vaders, de vormverantwoordelijken en de bisschoppen. U begrijpt, aan u is een belangrijke taak toevertrouwd die de dagelijkse inspanning van begeleiding en onderscheiding vereist. En ik dank u voor al het werk, soms verborgen, dat u voor de seminaristen verricht. Hoewel uw streek soms in het nieuws komt en oude en nieuwe wonden aan het licht brengt, herinner ik er u graag aan dat u kinderen bent van de oude Griekse beschaving en dat u ook vandaag nog culturele en spirituele schatten bewaakt die Oost en West verenigen. Homerus verhaalt in de Odyssee dat Odysseus tegen het einde van zijn reis op een strook land terechtkwam van waaruit hij de schoonheid van twee zeeën kon bewonderen. Wel, dit doet denken aan uw land, een juweel tussen de Tyreense en de Ionische Zee. En het schittert ook als een plaats van spiritualiteit met belangrijke heiligdommen, figuren van heiligen en kluizenaars en de aanwezigheid van de Grieks-Byzantijnse gemeenschap. Dit religieuze erfgoed zou echter het risico lopen slechts een mooi verleden zijn om te bewonderen als er niet van uw kant een hernieuwde gemeenschappelijke inzet was om de evangelisatie en de priesteropleiding te bevorderen. Ik zou graag willen beginnen met een woord, een zin, uit het evangelie volgens de heilige Johannes. Zij bleven bij hem. Het verwijst naar de eerste leerlingen die Jezus volgden en herinnert ons eraan dat dit het fundament van alles is. Bij de Heer blijven, hem tot het fundament van ons ambt te maken. Anders zoeken we vooral onszelf en hoewel we ons bezighouden met schijnbaar goede dingen, zal het zijn om de leegte in ons op te vullen. Zo bad een illustere figuur, die u kent, de dienaar van God Cassiodorus, breng alles wat zich afkeert van de liefde van uw majesteit te gronde. Uw liefhebben is zichzelf redden. Uw verliezen is sterven. En dit is uw roeping, uw weggaan met de Heer, de liefde van de Heer. En pas dus op dat u niet vervalt in carrièrezucht, want dat is een plaag. Het is een van de lelijkste vormen van wereldlijkheid die wij geestelijken kunnen hebben. Carrièrezucht. Maar ik wil graag stilstaan bij de eerste vraag die Jezus aan de twee leerlingen stelt wanneer hij merkt dat ze hem volgen. Wat zoeken jullie? Wij zoeken soms naar een gemakkelijk recept. Jezus begint in plaats daarvan met een vraag die ons uitnodigt om in onszelf te kijken, om de redenen van onze reis na te gaan. En vandaag wil ik dan ook heel graag deze vraag tot u richten. In de eerste plaats aan de seminaristen. Wat zoeken jullie? Wat is het verlangen dat jullie heeft aangezet om de Heer te ontmoeten, hem te volgen op de weg naar het priesterschap? Wat zoek jij in het seminarie? Wat zoek jij in het priesterschap? En wij moeten ons dit afvragen. Want soms gebeurt het dat we achter de schijn van religiositeit en zelfs liefde voor de kerk in feite menselijke glorie en persoonlijk welzijn zoeken. En het is heel triest als je priesters ziet die functionarissen zijn, die vergeten zijn herders van het volk te zijn, die verworden tot een soort van salonpastoors, zoals die aan het Franse Hof, Monsieur l'Abbé, staatsgeestelijken. Het is heel erg als men het priesterlijke sentiment verliest. En misschien zoeken we het priesterambt als een schuilplaats of een rol om aanzien te verwerven, in plaats van herders te willen zijn met hetzelfde barmhartige, genadige hart als Christus. Ik vraag u, met dezelfde woorden als een van uw jaarboeken, wilt u priester zijn die de klei van de lijdende mensheid niet kan kneden? Of wilt u zijn zoals Jezus, een teken van de tederheid van de Vader? Laten we dit niet vergeten. Het seminarie is de tijd om waarheid te maken met onszelf. Om de maskers, de trucs, de schijn te laten vallen. En in dit proces van onderscheiding laat de Heer u werken die u tot herders zal maken naar zijn hart. Want het tegenovergestelde is een maskerade, make-up, doen alsof, die hoort bij ambtenaren en niet bij herders van het volk, maar bij geestelijken van de staat. Maar de vraag van Jezus zou ik echter ook tot mijn broederbisschoppen willen richten. Wat zoekt u? Wat verlangt u voor de toekomst van uw land? Van welke kerk droomt u? En welke priesterfiguur stelt u zich voor uw volk voor? Want u bent verantwoordelijk voor de vorming van deze jonge mannen. Met welk voorbeeld vormt u hen? Die onderscheiding is vandaag meer dan ooit nodig. Want in een tijd waarin een bepaald christendom uit het verleden is afgenomen, is er een nieuw kerkelijk seizoen aangebroken, dat een bezinning vereist over de figuur en het ambt van de priester. We kunnen hem niet langer beschouwen als een eenzame pastoor, opgesloten in zijn parochiehuis of in groepen van gesloten pastoors. We moeten onze krachten bundelen, onze ideeën, onze harten bundelen om bepaalde pastorale uitdagingen aan te pakken, die nu bestaan voor alle diocesane kerken van een regio. Ik denk bijvoorbeeld aan de evangelisatie van de jongeren, aan de mogelijkheden om aan christelijke initiatie te doen, aan volksvroomheid ruimte te geven. En u hebt een rijke volksvroomheid die behoefte heeft aan door het evangelie geïnspireerde keuzes, maar ik denk ook aan de eisen van de naastenliefde en de bevordering van een cultuur van wettigheid. En dat laatste wil ik even benadrukken. Een cultuur van wettigheid. Hoe gaat het met uw rechtbanken? Hoe is de uitoefening van het recht in uw bisdom? En dit alles vraagt om de vorming van priesters die, hoewel ze uit hun eigen context komen, een gemeenschappelijke visie op het gebied weten te cultiveren en een verenigde menselijke, geestelijke en theologische vorming hebben. En daarom wil ik u, bisschoppen, vragen, alstublieft maak een duidelijke keuze voor de vorming van priesters. Richt alle menselijke, geestelijke en theologische energie op één enkel seminarie. Ik zeg het enkelvoudig, het kunnen er twee zijn, maar bij elkaar opgeteld moeten ze gericht zijn op eenheid met alle variabelen die mogelijk zijn, maar eenheid. En nee, dat betekent niet het vernietigen van de seminaries, maar wel te kijken hoe men deze eenheid kan bereiken. En dat is geen logistieke of louter numerieke keuze, maar gericht op het samenrijpen van een kerkelijke visie en een horizon van priesterlijk leven, in plaats van de krachten te versnipperen door het vermenigvuldigen van vormingsplaatsen en het houden van kleine realiteiten met weinig seminaristen. Een seminarie van 4, 5, 10, dat is geen seminarie. Dat vormt geen seminaristen. Maar een seminarie van 100 is te anoniem en dat vormt ook geen seminaristen. Dus we hebben kleine gemeenschappen nodig, zelfs binnen een groot seminarie of een seminarie op menselijke schaal. Het is een weerspiegeling van het presbyterale college, een onderscheiding die niet gemakkelijk te doen is. Het is niet gemakkelijk, maar het moet gedaan worden en er moeten beslissingen overgenomen worden. En Rome zal u niet vertellen wat u moet doen, want u heeft het charisma. Wij geven de ideeën, de richtlijnen en het advies, maar jullie hebben het charisma, jullie hebben de Heilige Geest hiervoor. En als Rome de beslissingen zou gaan nemen, dat zou een klap in het gezicht zijn van de Heilige Geest die werkzaam is in de particuliere kerken. En dit proces begint in vele delen van de wereld. Het is normaal dat er enige weerstand en enige vermoeidheid is om deze stap te zetten. Maar laten we niet vergeten dat onze gehechtheid aan onze geschiedenis en aan de belangrijke plaatsen van onze traditie de nieuwheid van de geest niet mag verhinderen om wegen te banen, vooral wanneer de weg van de kerk dat vereist. De Heer vraagt van ons de houding van waakzaamheid, opdat het ons niet overkomt zoals in de dagen van Noach, toen de mensen, die allemaal op de oude voet doorgingen, niet beseften dat de zondvloed op komst was. We hebben open ogen en aandachtige harten nodig om de tekenen van de tijd te begrijpen en vooruit te kijken. En ik raad iedereen aan, niet enkel de bisschoppen, om te onderscheiden wat wil de Heilige Geest voor uw kerken. En dit moeten de bisschoppen doen. De beslissing, maar u moet het allemaal doen om de bisschoppen te vertellen wat u denkt, wat de ideeën zijn. Het is het hele lichaam van het bisdom dat de bisschop moet helpen bij deze onderscheiding. En dan, vervolgens, neemt hij verantwoordelijkheid voor de beslissing. En ik zeg dit vooral tegen u, bisschoppen, die dromen van het welzijn van uw land en de vorming van toekomstige priesters in het hart hebben. Laat u niet verlammen door nostalgie, blijf niet gevangenen van de provincialen die zoveel kwaad doen. En u, bisschoppen emeriti, laat niet na in stilte en gebed dit proces te ondersteunen. Ik zeg in stilte en gebed. Want wanneer een herder zijn mandaat heeft beëindigd, zijn geestelijk profiel naar voren komt en de manier waarop hij de kerk heeft gediend, we kunnen zien of hij geleerd heeft om afscheid te nemen, om zich te ontdoen van de pretentie onmisbaar te zijn. Of dat hij ruimte blijft zoeken en de weg van het bisdom blijft bepalen. Hij die emeritus is, is geroepen om de kerk dankbaar te dienen op een wijze die past bij zijn status. En dat is niet gemakkelijk. Van iedereen wordt een inspanning gevraagd. Ik heb een brief over dit onderwerp geschreven, die begon met deze woorden: leer verlof te nemen. Zonder terug te gaan naar het zoeken naar manieren om invloed uit te oefenen, leer verlof te nemen. Die afwezige aanwezigheid, een aanwezigheid met afstand, waarbij men weet dat de emeritus er is, maar bidt voor de kerk, dichtbij, maar zich niet moeit in het gebeuren. En dat is niet gemakkelijk. Het is een genade van de Heilige Geest om te leren afscheid te nemen. Dierbaren, net zoals vandaag, op 27 maart 1416... uw patroonheilige, de heilige Franciscus van Paola, werd geboren, wel, het is goed dat u juist op deze datum hier bent. Op zijn sterfbed vertelde hij zijn broeders dat hij geen schat had om achter te laten. En hij vermaande hen: heb elkaar lief en doe alles in naastenliefde. En dit is wat Calabria van u verwacht, dat u alles doet in naastenliefde, in eenheid en in broederschap. En één ding zou ik nog willen zeggen: wees voorzichtig met de rechtbanken, want daar wordt vaak corruptie geboren. Wees voorzichtig. Mogen er ook een verandering komen daar. En ik dank u voor uw bezoek. U bent een prachtige gemeenschap en ik moedig u aan om voor uw land een zuurdeesem van het evangelie en een levend teken van hoop te zijn. Ga samen op weg, vorm samen één seminarie, of twee of drie, maar ga samen, niet geïsoleerd in kleine groepjes. Dit woord samen is de boodschap, hoe samen op weg te gaan. Samen, niet geïsoleerd, niet als verschillende groepjes. Samen, op de manier die je kiest, maar wees moedig in deze beslissing. Eén ding valt mij op hier in Rome, vooral als ik naar het vliegveld moet. En dat is, ik kom voorbij die vormingshuizen die in een bepaalde periode, ik heb het over de jaren 60, de jaren 70, de periode waarin al die roepingen bloeiden, die grote vormingshuizen waren. En nu, ze zijn allemaal leeg. En dat is moeilijk. Maak een stijl van vorming die altijd leeft en die niet afhangt van uiterlijkheden, maar van de kracht van de Heilige Geest. Neem daarover beslissingen met moed en met durf. De Heer zal u altijd vergezellen, samen en in broederschap, en ga voortwaarts met vertrouwen en vreugde. Mogen onze Lieve Vrouw u begeleiden en bewaren. Onze Lieve Vrouw is een moeder, en moeders weten het beste. Ik zegen jullie allen van harte. Vergeet niet voor mij te bidden. Voor mij, niet tegen mij. Ik dank u. Ja, toch, ik vind het een opvallende toespraak van Paus Franciscus. We hebben al eerder zo toespraken gehoord wanneer hij seminaristen toespreekt, maar dit is toch een heel duidelijke lijn die hij hier wil trekken, om dus enerzijds te zeggen, ja, eenheid is belangrijk. Men moet het samen doen, er moet werkelijk een binding zijn onder de seminaristen. Nu, het is niet eenvoudig. De paus die geeft het ook toe dat het niet simpel is. Enerzijds zegt hij, een te kleine groep is niet goed, maar een te grote groep is ook niet goed. Er moet meer aandacht komen voor de vorming van de seminaristen. Ze moeten, als het ware, gevormd worden naar het voorbeeld van Jezus Christus. enerzijds die nabijheid bij de mensen, tussen de mensen zijn, begrijpen wat de mensen aanbelangt en wat voor hen belangrijk is, maar anderzijds ook werkelijk het evangelie verkondigen. Niet enkel over de naastenliefde, maar ook over de moraal bijvoorbeeld. Het gaat hem over het samenbinden van die visie op het priesterschap. De paus roept op om die oefening opnieuw te maken. Specifiek voor de situatie van Calabrië, maar we kunnen zeker daaruit leren, uit datgene wat paus Franciscus aan deze seminaristen meegeeft. Ook aan de bisschoppen een duidelijke boodschap. Probeer een visie uit te werken. Het is niet Rome die dat moet voorkouwen als het ware, maar het zijn jullie zelf die dat moeten onderscheiden hoe dat moet gebeuren. Dat enerzijds, en dan ja, ook een duidelijke boodschap aan de emeritus-bisschoppen, dus mensen die ooit bisschop zijn geweest en dan op 75-jarige leeftijd meestal hun ontslag indienen. De paus zegt eigenlijk, neem afstand, ga weg. Moei u niet langer, of probeer niet langer invloed uit te oefenen op het gebeuren in het bisdom. Duidelijke richtlijnen hier van paus Franciscus aan de bisschoppen en aan de seminaristen en aan al diegenen die verantwoordelijk zijn voor de vorming van toekomstige priesters. En ook natuurlijk een grapje op het einde nog van de paus, dat zijn we ook van hem gewoon. Alvorens wij samen nog gaan luisteren naar de generale audiëntie die paus Franciscus heeft gegeven vlak voordat hij dus naar het ziekenhuis ging, melden we u nog het overlijden van kardinaal Rauber. En dat is een figuur die wij een stukje kennen, sommigen onder u zullen hem zelfs ontmoet hebben. Hij is namelijk pauselijke nuntius geweest in ons land. Hij werd op 11 april 1934 geboren in Nuremberg en in 1959 tot priester gewijd. Na zijn studies in het kerkelijke recht maakte hij vanaf 1982 een loopbaan, zeg maar, in de Vaticaanse diplomatie door onder de heilige paus Johannes Paulus II, die hem in dat jaar als pronuncius naar Oeganda stuurde. In 1990 benoemde de paus hem tot voorzitter van de pauselijke kerkelijke academie, zeg maar een beetje de diplomatenschool van het Vaticaan. Monsignor Rauber was achtereenvolgens apostolische nuntius in Zwitserland en Liechtenstein van 1993 tot 1997, vervolgens in Hongarije en Moldavië van 1997 tot 2003. En in dat jaar kwam hij naar België en Luxemburg, want daar werd hij voor benoemd, van 2003 tot en met 2009. En in 2015, dat was ook wel een beetje een verrassing, werd hij door paus Franciscus tot kardinaal gecreëerd. Hij werd 88 jaar. We bidden ook zeker natuurlijk voor zijn zielerust. En dat kunnen we doen door samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog luisteren naar paus Franciscus tijdens dus de generale audiëntie, het moment waarop dat hij zijn catechese heeft gegeven over de apostolische ijver. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciabit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie a tu, anquesumo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnazione in cognovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we nog luisteren naar een vertaling van de catechese die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 29 maart. En u zal horen dat ook daar al eens kan gebeuren dat de audio niet helemaal goed is afgesteld. Maar we geven u een vertaling van de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel cammino di catechesi sullo zelo apostolico.
In onze catechetische reis over apostolische ijver beginnen we vandaag met het bekijken van enkele figuren die op verschillende wijzen en in verschillende tijden een voorbeeldig getuigenis hebben gegeven van wat passie voor het evangelie betekent. En de eerste getuige is natuurlijk de apostel Paulus. Aan hem wil ik twee catecheses wijden. En op dat moment kwam er een medewerker van het Vaticaan aangeven aan de Heilige Vader dat de microfoon niet dienst deed zoals het hoorde en dat die diende vervangen te worden. En dan kon de Heilige Vader verder gaan. Het verhaal van Paulus van Tarsus is hiervoor emblematisch. Zowel in het eerste hoofdstuk van de brief aan de Galaten als in het verhaal van de handelingen der apostelen zien we dat zijn ijver voor het evangelie zich toont na zijn bekering en de plaats inneemt van zijn eerdere ijver voor het jodendom. Hij was een ijverig man voor de wet van Mozes, voor het jodendom, en na zijn bekering gaat deze ijver door, maar dan om Jezus Christus te verkondigen. En Paulus was een liefhebber van Jezus. Saul, Paulus' voornaam, was reeds ijverig, maar Christus bekeerde zijn ijver van de wet naar het evangelie. Zijn ijver wilde eerst de kerk vernietigen, daarna bouwt hij haar op. En wij kunnen ons afvragen, wat is er toch gebeurd? Wat gebeurt er dat hij overging van vernietigen naar opbouwen? Wat is er in Paulus veranderd? En in welke zin is zijn ijver, zijn drang naar de eer van God, veranderd? Thomas van Aquino leert dat passie vanuit moreel oogpunt goed nog slecht is. Het deugdzame gebruik ervan maakt het moreel goed, de zonde maakt het slecht. Bij Paulus was wat hem veranderde niet een eenvoudig idee of een overtuiging. Het was de ontmoeting met de verrezen Christus. Vergeet dat niet. Wat een leven verandert, is de ontmoeting met de Heer. En het was voor Saulus de ontmoeting met de verrezen Heer die zijn hele wezen veranderde. Paulus' menselijkheid, zijn passie voor God en zijn glorie is niet vernietigd, maar getransformeerd, bekeerd door de Heilige Geest. De enige die ons hart kan veranderen is de Heilige Geest. En dat geldt voor elk aspect van zijn leven. Net zoals dat gebeurt in de Eucharistie. Het brood en de wijn verdwijnen niet, maar worden het lichaam en bloed van Christus. De ijver van Paulus blijft, maar het wordt de ijver van Christus. Voor Christus. De betekenis verandert, de ijver is dezelfde. De Heer wordt gediend met onze menselijkheid, met onze voorrechten, onze eigenschappen, maar wat alles verandert is niet een idee, maar het werkelijke leven. Zoals Paulus zelf zegt, indien iemand in Christus is, is die een nieuw schepsel. Het oude is voorbij, zie, het nieuwe is daar. De ontmoeting met Jezus Christus verandert jou van binnenuit. Het maakt je een ander mens. Wie in Christus is, is nieuw. Christen worden is dus geen make-up die je gezicht verandert. Nee, als je een christen bent, dan verandert dat jouw hart. Maar als je een christen van het uiterlijk bent, dat is niet goed. Deze christenen zijn geen christenen. Een echte verandering van het hart. En dit gebeurde met Paulus. Passie voor het evangelie is geen kwestie van begrip of studies. Ze zijn nuttig, maar ze brengen het niet voort. Het betekent veeleer het doormaken van dezelfde ervaring van vallen en opstaan die Saul Paulus beleefde en die aan de oorsprong ligt van de transfiguratie van zijn apostolische gedrevenheid. Je kunt werkelijk alle theologie bestuderen die je wilt. Je kan de Bijbel bestuderen en toch atheïst worden en wereldlijk. Het is geen kwestie van studie. In de geschiedenis zijn er heel veel atheïstische theologen geweest. Studeren dient, maar genereert niet het nieuwe leven van genade. In feite, zoals de heilige Ignatius van Loyola zegt, niet veel kennis verzadigt en bevredigt de ziel, maar het innerlijk gewaarworden en proeven van dingen. Het zijn de dingen die je innerlijk veranderen, die je iets anders doen kennen, iets anders doen proeven. Laten we eens allemaal hierover nadenken. Ben ik een gelovig persoon? Oké. Bid ik? Ja. Probeer ik mij aan de geboden te houden? Ja. Maar waar is Jezus in je leven? Ah, nee, ik doe de dingen die de kerk vraagt. Maar waar is Jezus? Heb je Jezus ontmoet? Heb je al met Jezus gesproken? Neem je het evangelie? Praat jij met Jezus? Weet je nog wie Jezus is? En het is iets wat we zo vaak missen. Als Jezus in uw leven komt, zoals hij in het leven van Paulus kwam, dan verandert dat alles. En zo vaak horen we de opmerkingen over mensen. Maar kijk eens naar die andere. Dat was een stakker en nu is hij een goed persoon, een goede man, een goede vrouw. Wie heeft hem veranderd? Jezus. Hij heeft Jezus gevonden. Is uw leven, dat christelijk is, veranderd? Nee, min of meer, ja. Als Jezus niet in je leven kwam, is het niet veranderd. Je kunt aan de buitenkant christen zijn. Maar nee, Jezus moet binnenkomen. Dat is hetgene dat u zal veranderen. En dat gebeurde met Paulus. Je moet Jezus vinden. En daarom zei Paulus dat de liefde van Christus ons drijft. Dat is hetgene wat ons voortdrijft. Dezelfde verandering gebeurde met alle heiligen. Ze vonden Jezus. En dan gingen ze verder. We kunnen verder nadenken over de verandering die plaatsvindt in Paulus, die van een vervolger een apostel van Christus is geworden. En we stellen vast dat zich bij hem een soort paradox voordoet. Zolang hij zichzelf rechtvaardig acht voor God, voelt hij zich bevoegd om te vervolgen, te arresteren, ja, zelfs te doden, zoals in het geval van Stefanus. Maar wanneer hij, verlicht door de verrezen Heer, ontdekt dat hij een godslasteraar en een geweldenaar is geweest, zo zegt hij over zichzelf, ik ben een godslasteraar en een geweldenaar, dan begint hij werkelijk in staat te zijn tot liefde. En dit is de weg. Als iemand van ons zegt, oh, dank u Heer, want ik ben een goed mens. Ik doe goede dingen, ik doe geen grote zonden. Dit is niet de goede weg. Dat is een weg van zelfgenoegzaamheid. Een weg die je niet rechtvaardigt. Het maakt je een elegante katholiek. Maar een elegante katholiek is geen heilige katholiek. Hij is elegant. De ware katholiek, de ware christen, is degene die Jezus in zich opneemt, die het hart verandert. En dit is de vraag die ik u allen vandaag stel. Wat betekent Jezus voor mij? Heb ik hem in mijn hart toegelaten of houd ik hem alleen maar in de buurt? Laat ik hem toch niet zomaar binnen? Heb ik mij werkelijk door hem laten veranderen of is Jezus slechts een idee, een theologie? En dat is ijver. Als men Jezus vindt, dan voelt men een vuur. En zoals Paulus moet men over Jezus spreken. Mensen helpen, goede dingen doen in naam van Jezus. Wanneer men het idee van Jezus vindt, dan blijft men een ideoloog van het christendom en dat zal u niet redden. Enkel Jezus redt ons. Als je hem hebt ontmoet en de deur van je hart voor hem hebt geopend, het idee van Jezus zal jou niet redden. Mogen de Heer ons helpen Jezus te vinden, Jezus te ontmoeten. Mogen Jezus van binnenuit ons leven veranderen en ons helpen anderen te helpen.
E che questo Gesù da dentro ci cambia la vita e ci aiuti a aiutare gli altri. Grazie.
Een zeer mooie catechese van Paus Franciscus. Opnieuw zulk een groot appel aan ons allen om ons inderdaad die vraag te stellen. Heeft Jezus mijn leven veranderd? Is er iets in mijn leven dat ik anders doe omdat ik Jezus heb ontmoet? Of op zijn minst, wil ik die verandering? Ben ik bereid om te vallen en terug op te staan om die verandering te vragen aan Christus? We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne met enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus Monsignor John Rodriguez benoemd tot bisschop van Pune in India. En Monsignor Louis Nguyen Antoine benoemd tot bisschop van het bisdom Hattin in Vietnam. Hij benoemde de eerwaarde heer Peter Kieu Con Tung tot bisschop van het bisdom Phat Diem, eveneens in Vietnam. En eerwaarde heer Peter Le Tan Loi tot coadjutor bisschop van het bisdom Canto, eveneens in Vietnam. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Vergeet zeker niet de Heilige Vader te vergezellen met uw gebeden in de komende uren en dagen, dat hij snel mag herstellen. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.